Na de races in Miami, Monaco en Spanje ging Max Verstappen er ook in Canada met winst vandoor. Ja. En met die 41ste overwinning wist hij niet alleen Ayrton Senna te evenaren, maar ook de 100ste zege voor Red Bull binnen te slepen. Kortom, het is tijd om terug te blikken op de race. En vandaag doen we dat met Tim Coronel.
Nou,
ja, Tim, de Grand Prix van Canada. Wat vond je van de race?
Saai.
Om gelijk
nou,
het
middenveld was wel oké. Kijk, wat natuurlijk heel leuk is. We hebben natuurlijk altijd een chauvinistische gedachte. Kijk, Max die was gewoon aan het controleren. Dus dat vond ik machtig mooi om te zien. Superleuk voor Red Bull natuurlijk. Om die 100ste overwinning even af te vinken. Ja. Daarbij ook nog eens een keer die 41ste om Senna te evenaren voor Max. Dus ja, het ging wel ergens om. Maar zal ik eerlijk zijn, als publiek zijn. Ik vond het wel een beetje te makkelijk gaan.
Voor Max?
Ja, voor Max dan natuurlijk. Want ik zit op strijd te wachten. Ik denk dat heel Nederland, of eigenlijk de wereld nu wel een beetje op strijd zit te wachten. Want wanneer komt diegene die Max weer gaat uitdagen? Moet ik er wel bij zeggen. Mooi dat Mercedes weer een beetje up to speed is. Dus ja, ik hoop dat de anderen eigenlijk een beetje wat snelheid gaan pakken.
Precies, dat ze het gat kunnen dichten.
Ja.
Ja, om dan te beginnen bij Max Verstappen, hè? Want ja, je hebt het zelf al over. Ook ja. In Canada was hij een klasse apart, lag opnieuw van start tot finish aan de leiding. En ja, hij zei wel van, nou, ik vond de race toch niet heel makkelijk, want hij had met name moeite om de banden in het juiste window te brengen.
Ja, doei.
Ja, doei.
Ja, nou, niet makkelijk. Het was heel makkelijk. Alleen hij wilde er waarschijnlijk nog meer uithalen. Dat is iets anders. Maar nee, het zag er echt wel heel makkelijk uit. Ik bedoel, sommige rondjes was hij gewoon 17e sneller dan de eerstvolgende. Laten we dan even wel zijn, dan zie ik het niet als dat het heel moeilijk is. Wat dit wel natuurlijk zegt, is dat Max heel kritisch naar zichzelf is en altijd het maximale eruit haalt. Dat vind ik dan weer wel mooi om te zien. Maar moeilijk? Nee. Ten opzichte van de anderen was het helemaal niet moeilijk. Ten opzichte van zichzelf was het misschien moeilijk.
Ja, zijn criticus.
Ja,
die dan,
hij is zelf heel kritisch, maar, ja. Maar ten opzichte van de rest was hij gewoon weer far away. Ja.
Ja. En hoe beoordeel je zijn prestatie in Canada dan ten opzichte van zijn eerdere overwinningen dit seizoen? Want de marge was natuurlijk kleiner.
Nou ja, ik denk dat de marge niet kleiner was. Ik denk dat hij hem kleiner hield. Hè. Ik bedoel, als je rond de 5 seconden zit, dan ben je aan het controleren. Hè, om de banden natuurlijk zo mooi mogelijk te houden. Stel je voor dat je safety car dan weer krijgt. Hè, dan is die marge in één keer weg. Dan wil je natuurlijk het betere materiaal hebben. Dat is wat je natuurlijk als coureur aan het doen bent. Of dat zelf ook leuk is? Nee, denk het niet. Maar ik kan me voorstellen dat hij daar continu in gedachten mee bezig is. Dat bedoelt hij dan daarmee te zeggen.
Ja. Ja, zoals we vaker dit jaar zagen, we Verstappen toch vrij weinig in beeld. Hè? Totdat hij een moment had richting het einde van de race, toen hij over de curbzones stuiterde en er bijna uitvloog. Iets waar hij zelf wel om kon lachen. Hoe keek jij naar die beelden en de bijbehorende boordradio?
Ja, magisch mooi om te zien dat je toch weer ziet dat hij zoveel over heeft in zijn kopje. Hij maakt een foutje. Laten we dat voorop stellen. Over die curb ging hij iets te hard, waardoor hij in onbalans kwam. En eigenlijk was hij zichzelf daar volgens mij een beetje aan het uitlachen. Van joh, hey, wel op blijven letten, vriend.
Scherp
want
blijven.
Het lijkt wel dat het zo gaat, zo makkelijk. Maar dit is niet helemaal de bedoeling. Ja, en als je dan gaat lachen, dan zie je toch wel weer dat hij echt een sportman is die zichzelf echt tot het uiterste haalt. Aan de ene kant mooi om te zien, maar ik wil dat anderen er beter en meer bij zijn.
Ja, oké, check. Gaan we nog even naar Red Bull, hè? Want dankzij die overwinning van Verstappen blijft de zegenreeks van het team voorlopig in stand. Ze hebben nu tot nu toe elke race van dit seizoen weten te winnen. Maar ik had het er net al even over, nu wel met een beduidend minder grote voorsprong dan in de andere races. Dat gat richting Alonso was 9,5 seconden.
Mm-hmm.
Wat zegt dat jou over de prestatie en de dominantie van Red Bull in Canada?
Nou, eigenlijk weinig. Laat ik het zo zeggen dat hij dus nog voorlopig is. En die 9 seconden is die 9 seconden omdat Max rustig eraan deed. Maar als hij wilde, was dat gewoon puur de 18e per ronde geweest. Nou, maal 71, tel maar uit dan.
Dan was het veel meer geweest.
Dan was het veel meer geweest, ja. Weet ik 100% zeker.
Oké, okay. Dus de dominantie die is allesbehalve, of nou zeker aanwezig.
De dominantie is er nog altijd. En dat zeggende, vond ik Pires zo tegenvallen. Wauw. Als je je teamgenoot zulke rondetijden neerzet en jij gewoon niet, dan is er iets mis. Ja. Ja.
Over Perez gaan we het zo nog even hebben. We gaan eerst even naar Fernando Alonso, want hij wist opnieuw op het podium te eindigen.
Yep.
Ja, zijn tweede P2 van dit seizoen.
Ja.
En eigenlijk had hij gehoopt om Red Bull te kunnen challengen. Maar goed, hij verloor natuurlijk bij de start een positie aan Lewis Hamilton.
Ja.
Hoe bepalend was dat voor zijn race, denk je? Had hij het Verstappen nog moeilijk kunnen maken?
Ik denk dat Alonso het Verstappen niet moeilijk had kunnen maken. Al had hij dat natuurlijk wel gewild. Kijk, als hij een betere start had gehad, had hij misschien een beetje moeilijker kunnen maken. Maar aan zich, we zagen echt wel dat Red Bull echt wel klappen beter was dan de Austin. Maar wel mooi weer om te zien die spirit die Alonso heeft en laat zien aan ons. Toch 41 jaar en het blijft een mooie sluwe vos met een glimlach van oor tot oor natuurlijk. Hij maakte een foutje in het begin, maar dat heeft hij zelf rechtgezet. En als de auto en hij sneller zouden zijn dan Red Bull, dan had hij halverwege kunnen challengen. Dat heb ik niet gezien. Sterker nog, ik zag dat Red Bull gewoon 17e per ronde sneller was.
Ja. Uiteindelijk werd het hierdoor natuurlijk nog wel een gevecht met Hamilton voor Alonso, die hem ook flink aan het pushen was. Hè? Want zo zei Alonso na afloop, ik kon geen enkele ronde rustig aandoen en de race voelde voor hem als 70 kwalificatierondjes.
Ja.
Wat viel jou nou het meeste op aan het gevecht tussen die twee oud-teamgenoten?
Ja, ik zag rivaliteit. Dat is wat ik zag tussen Alonso en Hamilton. Ja, die rivaliteit die gaat niet weg. Dat was heel duidelijk. En ja, ze geven allebei geen duimbreed toe. Nou, niet eens een millimeter. Dus ja, ze waren gewoon alleen maar qualifying laps aan het knallen. En je zag op een gegeven moment dat Alonso natuurlijk even een foutje maakte. Dus kwam Hamilton een beetje dichterbij. Maar Alonso dacht, dat gaat mij niet gebeuren. Ik blijf doorgaan. Nou, en uiteindelijk, Alonso kreeg natuurlijk ook vanuit het team nog even dat hij een beetje eventueel op de fuel moest letten. Of
lift and coast.
Ja, lift and coast. Ja. Nou, dat scheelt ook 2/3 tienden. Maar ja, uiteindelijk bleef hij toch uitlopen. Dus Alonso wilde heel graag laten zien wie hier superieur was.
Ja, en dat heeft hij gedaan.
Ja, zeker.
Want Hamilton kon natuurlijk uiteindelijk niet meer echt aanvallen. En dat was volgens hem zelf vooral te wijten aan de snelheid van de Aston Martin door de updates. En ook het feit dat de Mercedes vooralsnog veel verliest in de langzame bochten. Maar Toto Wolff die zei zelf wel dat ze veel dichterbij zitten dan ze eigenlijk hadden verwacht. In hoeverre heeft Mercedes jou verrast dit weekend?
Nou ja, Mercedes is coming back. We zien allemaal dat ze in ieder geval voorsprong hebben op alle anderen. Ferrari hebben we dit weekend natuurlijk ook niet gezien ten opzichte van dat traject. Dus Mercedes heeft wel een stap gemaakt. Aston Martin heeft natuurlijk met de updates een goede stap gemaakt. Ze zijn nog op zoek naar die mechanische grip uit die langzamere bochten. Zegt Hamilton, laten we dat voorop stellen. Maar ja, voorlopig is het klantenteam wel sneller dan het fabrieksteam. Hè? Zo kun je ook bekijken.
Ja.
Ik ben benieuwd. Ze hebben wat werk aan de winkel. Dus ze zijn aan het challengen. En ik hoop echt van harte voor ons en voor de rest van de wereld dat Mercedes weer lekker het gevecht kan aangaan.
En dat we meer van die mooie gevechten krijgen tussen bijvoorbeeld Alonso.
Ja, maar Alonso erbij en Max erbij. Ik zou het ook wel leuk vinden als Norris er ook een beetje wat meer bij gaat komen. En Leclerc natuurlijk. Als we die vier of vijf bij elkaar kunnen krijgen, dan krijgen we feest.
Vuurwerk.
Ja.
Ja. Voor Hamilton's teamgenoot George Russell was het een mindere dag. Hè? Die viel uiteindelijk uit met remproblemen. Ja. Maar hij had aan het begin van de race natuurlijk ook een flinke crash bij het uitkomen van bocht 8 en 9.
Ja.
Daarover zei hij achteraf wel van dit was mijn eigen fout. Hoe
verklaar
jij dat
moment? Raakte. Ja, tuurlijk is het dan jouw fout.
Hoe verklaar jij die crash van hem?
Nou ja, hij kwam gewoon tekort. Hij kwam gewoon net even iets te hard over de curb. Ja, dan kom je, als een taartpunt, dan kom je aan het einde, kom je gewoon tekort. En ja, hij hoopte op die grip aan het einde. Je zag hem net dat kontje nog even gaan. Ja, pats. Het zag er fantastisch uit. Mooie spektakel. Maar het verbaasde me nog trouwens dat hij zo makkelijk door kon rijden. Dus in dat traject petje af voor Mercedes dat ze zo'n sterke auto hebben. Of puur mazzel dat er een keer nu niet iets afbreekt. Want beton gaat niet opzij. Hè? Dat is keihard.
Nee, en iedereen had verwacht van die moet hem gelijk
parkeren.
Klaar.
Ja. Ik bedoel, dat denk je gewoon. Je zag alle onderdelen zag je in de rondte spatten. Maar dat was uiteindelijk gewoon een velg. En mooi om te zien. Aan de andere kant, daarna kon hij wel weer challengen. Jammer dan van de remmen uiteindelijk. Ik vond het wel heel mooi, want ze houden natuurlijk die temperatuur van die remmen allemaal keurig bij. Dat er gewoon werd gezegd, naar binnen, want dit gaat niet goed komen. Ook apart, want je zou toch verwachten dat ze dat probleem niet zouden hebben. Aan de andere kant, Russell zat natuurlijk in die trein. Hè, die,
verkeer,
met z'n allen. Dus dan je zag hem ook telkens eruit gaan richting het vuil. Wat natuurlijk ook minder is voor je banden. Dus hij was in een negatieve spiraal bezig. En die wil je als coureur omdraaien natuurlijk. Want die DRS-trein, daar wil je uit. Alleen, ja, dat lukte niet. Dus ja, de remmen werden te heet. Aan de andere kant zie je dus ook dat als dat gebeurt, dat de engineers worden op een andere manier worden gechallenged. Hè? Dat de auto in vrije lucht misschien zijn ding wel doet. Maar in een DRS-trein, dat er dus probleempjes naar voren komen. Ja. En dat zag ik nu wel gebeuren. Dus ja, Mercedes, werk aan de winkel.
Toch even aan de bak.
Ja.
Dan naar Ferrari, want je zei zelf al, hè, ze waren niet heel zichtbaar in de race. Nee. Maar ze scoorden toch wel prima punten met Leclerc P4, Sainz P5. En ze maakten vooral een opvallende keuze door onder de safety car geen pitstop te maken en juist buiten te blijven.
Ja.
Wat vond jij van die beslissing?
Nou ja, laat ik het zo zeggen. Ferrari maakt altijd wel aparte beslissingen. Hè? Of ze raar zijn of goed of minder goed, dat durf ik even niet te zeggen. In deze situatie pakte die natuurlijk wel goed uit. Ze bleven buiten, waardoor ze positie pakten eigenlijk. Hè? En met de DRS-trein waar we het net over hadden, is dat op dit circuit blijkbaar dus heel belangrijk. Dat zag je wel gisteren. Dus nee, ze hebben het gewoon goed gedaan op dat vlak. En Leclerc vierde, nou, Sainz vijfde. Ik had wel meer verwacht. Hè. Kijk, van Ferrari wil je natuurlijk zien snelheid en iets van spektakel. Sorry, nu was het gewoon saai.
Ze moesten natuurlijk wel verder van achter komen.
Ja, maar ze hadden eenmaal hun trackpositie gepakt naar aanleiding van de niet-pitstop die ze deden.
Ja,
ja en daar bleef het bij.
Je had meer verwacht.
Ik had meer verwacht. Okay. Vooral of gewoon pure snelheid.
Ja.
Dus tactisch. Deze keer goed uitgepakt, maar pure snelheid. Kom op Ferrari, we willen je ook erbij hebben.
Ja, exact. Ja, Ferrari wilde Sainz in ronde 29 eigenlijk nog wel binnenhalen voor een pitstop. Maar hij gaf aan, nou, ik wil nog even buiten blijven.
Ja.
Daarin was zijn call wel doorslaggevend. Maar dat zagen we bijvoorbeeld niet op de zaterdag. Hè, toen Leclerc in Q2 om sliks vroeg.
Mm-hmm.
Hoe verklaar je dat verschil tussen de twee Ferrari-coureurs dit weekend?
Nou, het is natuurlijk een spel tussen jou en de engineer. Dus als rijder, hoe overtuigend ben je met je engineer? En heb je het van tevoren besproken? Dat is ook heel belangrijk natuurlijk, want dan kan je erop anticiperen. Het is dat samenspel. En ja, Sainz had dat goed besloten. Laten we dat even vooropstellen. Maar dat doe je wel samen met je engineer. Dus ik weet zeker dat ze het ook van tevoren besproken hebben.
En waar ligt het dan aan dat bij Leclerc niet goed ging op zaterdag, denk je?
Nou ja, ik denk dat Leclerc misschien wel iets te lief is. Hè? Ik bedoel, dat weten we allemaal wel. Soms moet je even wat meer bite the bullet of je ballen laten zien of tonen. Ja, en dat doet hij nog niet echt. En als je wil uitblinken of in ieder geval iets wil doen, dan vind ik dat je wat krachtiger erin mag staan. Maar ook naar je engineer krachtiger moet bepalen. En dat mis ik toch. Ja, dus... kom op. Ik denk als hij dat zaterdag had gedaan, dat we een andere Leclerc hadden zouden kunnen zien in de race.
Dan had hij ook weer een betere startpositie.
Ja, meer vragen staan bijvoorbeeld. Hè? Ja. Ik bedoel, maar ja, achteraf kun je altijd een koe in zijn hol kijken. Maar als rijder moet je toch meer je ballen tonen. Dus Leclerc, doe het even wat meer.
En uiteindelijk kreeg Leclerc tijdens de race een paar keer te horen, Sainz will not attack you. Wat was jouw gedachte bij het horen van die boordradio's?
Toen ik dat hoorde, is dit codetaal? Help me even, zijn we nog aan het racen? Wat zijn we aan het doen? Het was een vorm van geruststelling. Maar hou eens op met dat soort vormen van geruststelling. Ga gewoon racen. En als de ander sneller is, dan merk je het wel. Ze zijn, denk ik, dan te veel met interne politiek dingetjes bezig. Maar daar gaat het natuurlijk niet om. We moeten als Ferrari zijn, dan moeten we gewoon naar voren en moeten we naar anderen even opletten en samenwerken, niet tegen elkaar. En ik concludeer hieruit dat ze nog even iets te veel met intern gedoe bezig zijn.
En hebben ze dan ook een eerste en tweede rijder als je dit zo hoort, denk je? Of?
Nou ja, in ieder geval dat je misschien wel twee verschillende strategieën hebt, maar daar hoeft het niet om te gaan. Of dat de een misschien bang is dat de ander ervoor eindigt uiteindelijk. Ik denk dat je gezamenlijk de auto moet verbeteren en gezamenlijk met het team moet zorgen dat je gewoon de beste auto hebt. En ik concludeer hieruit dat ze daar nog niet helemaal mee bezig zijn.
Je had het al even over Sergio Perez aan het begin. Voor hem was het wederom niet een heel fijn weekend. Had een moeilijke zaterdag. Werd uiteindelijk zesde in de race. En hij kon het de Ferrari's ook niet echt moeilijk maken. Wat is jouw verklaring voor het feit dat hij niet verder naar voren kon komen?
Ja, apart, apart. Pires had natuurlijk zaterdag niet goed gedaan. Of je kan ook zeggen, hij was weer niet scherp. Dat kan je ook zeggen. Kom op, hé. Die auto hoort natuurlijk easy op de tweede plek thuis. Hè. Ik denk dat heel veel, of de rest van de grid naast Max, allemaal jaloers is op Pires, of zijn. Dat hij in die auto rijdt en dat ze zelf in die auto hadden willen zitten. Die auto hoort op de tweede plek. Dus kwalificatie, nee. Gewoon niet goed gedaan. Gewoon weer niet oké. En ja, ik denk dat die auto gewoon easy naar een tweede plek had kunnen rijden. Of derde plek dan op dat vlak. Als je Alonso bekijkt. Ja. En dan word je uiteindelijk zesde. Nou. Fantastisch. Horner die zei het nog. Maar nee, ik ben het er totaal niet mee eens. Ja, misschien dat Horner het zei om rust in het team te houden of zo. Maar kom op man. Die auto hoort gewoon op de tweede plek thuis. Dat weten we allemaal.
Ja, want je begint al even over Horner. Die zei inderdaad van, ja, P6, dit was wel het maximaal haalbare voor Perez. Ja,
misschien voor Perez, dat zeg je er goed bij. Misschien voor Perez was het de maximaal haalbare. Maar niet als er anderen in had gezeten.
Niet in deze
Red Bull.
Zo kun
je ook denken. Nee, kom op, hé. Deze Red Bull, alle andere rijders nogmaals, zijn gewoon jaloers. Die hadden het graag in die auto willen zitten, want die hadden hem echt wel naar de tweede plek geramd.
Ja, dus die moet ook nog even aan de bak.
Ja.
Wie juist een geslaagd weekend had, dat was Alexander Albon. Want ja, na goede kwalificatie wist hij zo Williams uiteindelijk naar de zevende positie te rijden. En dat terwijl hij eigenlijk ook de hele tijd onder druk stond. Wat gaf uiteindelijk de doorslag voor dit resultaat, denk je?
Topspeed.
Ja,
ja, of de goede kwalificatie. Hè. Laten we even wel zijn. Albon, ja, hij laat al vaker zien dat hij echt on fire is met deze auto. Had hij echt wel het maximale eruit. Ja, we wisten al dat hij natuurlijk snel is en dat soort zaken. Maar wauw. Dit circuit leent zich er waarschijnlijk ook goed voor. Dat blijkt ook wel. Maar ja, hij zat voor in het treintje. En ook al waren de anderen misschien mechanisch wat sneller of dat soort zaken. Ja, als je er helemaal achter zit met zo'n top speed, ook al heb je DRS, dan heb je gewoon pech met als Albon je opponent is. Dus nou, hij heeft hem in de kwalificatie goed neergezet, goed geprofiteerd. Positie gekozen, hè? Natuurlijk ook bij de safety car situatie. Dan sta je hier en dan voelt het voor Williams als wereldkampioen zijn. En, ja,
maar zo klonk hij wel over de boordradio.
Ja, maar dat is toch ook fantastisch. Het is ook mooi om te zien hoe zo'n team vecht met zo'n klein budget. En ik kan niet anders zeggen dan petje af voor het team, maar ook voor Albon.
Ja. Zeker eens. En dan voor Nick de Vries was het geen vlekkeloze dag te noemen. Want halverwege de race probeerde hij Kevin Magnussen in te halen in bocht 1 en 2. Ja. En uiteindelijk ging het mis richting bocht 3 toen hij zijn banden blokkeerde en rechtdoor schoot. Hoe beoordeel jij die momenten van de Vries?
Strijdbaar. Leuk. Mooi om te zien. Oké, zat aan de verkeerde kant van de lijn. We weten allemaal, Magnussen inhalen is niet
de makkelijkste.
Echt een dingetje. Nee. Sterker nog, het is een groot dingetje. Als dat je lukt, dan ben je al van een andere planeet. Hij probeerde het, Nick. Zat even aan de buitenkant. In de tweede bocht, waardoor je natuurlijk een beetje... zat hij weer aan de binnenkant, waardoor hij op het vuil zat. Ja, en als je dan wat later remt, dan ben je het haasje. En ze kwam heel ongelukkig uit, want Magnussen kon niet insturen. Ze gingen samen op die manier rechtdoor. En dan stonden ze daar lang naar hun achteruit te zoeken, leek het wel. Het is ook veiligheidstechnisch. En je weet dat je dan hebt verloren. Maar ik durf wel te zeggen, het zag er strijdbaar uit. Dus ik vond het wel mooi om te zien. Snik is wel iets meer snelheid, had ik wel verwacht. En eigenlijk al gedurende het weekend. Hij piekt nog niet mooi genoeg, steady genoeg. Maar aan de andere kant kan ik wel zeggen, je ziet dat de snelheid wel... het vertrouwen komt er om die snelheid eruit te persen. Dus anders doe je ook niet dit soort acties.
En hadden zij nog wat meer kunnen doen of iets anders kunnen doen qua strategie, denk je? Kijk, Yuki ging natuurlijk naar ronde 1 al gelijk naar binnen. Hij bleef nog buiten.
Ja, ik denk dat het slim is om op deze baan trekpositie te kiezen. Hè? Dat is natuurlijk, je ziet het aan de DRS-treintjes dat heel belangrijk is. Ja, deze auto is nog niet helemaal daar om strijdbaar te zijn op die ogenblikken. Maar ze leren nog steeds. En wat ik wel zie is dat Nick meer vertrouwen krijgt. Dus ook andere dingetjes doet. Dus ook in dit soort situaties komt.
En zo'n risico durft te nemen dan.
Ja, hey, if you don't try, you don't know. Hè? Dus Ik zeg het al maar zo, een speler heeft invloed op de uitkomst. Dus ja, dan moet je soms het risico nemen. En dit is hem dan. Maar ja, kom op. We gunnen hem nog wel even een paar van dit soort leuke dingen.
Ja, precies. Want ja, de laatste weken sowieso zet hij toch wel stappen in de goede richting. Ook volgens Helmut Marko. En ja, dan is wel de vraag, hoe bepalend kan zo'n moment in Canada zijn, denk je, met het oog op zijn toekomst? Of speelt dat geen rol?
Nou ja, ik denk dat het niet echt veel, tenminste die situatie op zijn toekomst bepalend is. Want het gaat natuurlijk om de algemene snelheid. Als teameigenaar zie je dat natuurlijk en kan je eigenlijk dit wel waarderen. Hè? Gewoon erachteraan blijven rijden, zoals een Bottas of zo, dat is het natuurlijk niet. Hij is lekker strijdbaar en was mooi om te zien. Mooi om te zien. Hè? Dat is natuurlijk ook, ik denk dat op dat ogenblik dat hij zichzelf ook wel even positioneerde in het veld.
Zichzelf even laten zien.
Ja, je laat je zien. En dat het misschien verkeerd uitpakt. Oké. Ja, ik snap ook dat dat niet de bedoeling was. Maar ik vond het wel vet om te zien. En Team Principal ziet dat ook. Het ging niet meer om alles. Hè. Kijk, als je nou om die tiende plek gaat, hè, om die punten. Dan zo'n situatie gebeurt, ja, dan baal je als team. Ja. Maar nu, ja, waar ging het om, joh? Je doet je best. En,
ze reden niet in de punten, dus dan is het minder.
Hij heeft het ook geen nut. Nee, dan heeft het alleen puur nut voor jezelf.
Oké. En tot slot, over 2 weken reist de Formule 1 terug naar Europa, namelijk voor de Grand Prix.
Dat zeg je nou wel. Norris wil ik het eigenlijk nog wel even over hebben, als we het over strijdbaar hebben.
Oh, ja.
Ja, want die had natuurlijk 5 seconden aan zijn broek gekregen.
Ja.
Maar die zat in die DRS-trein en die was de enigste die naast Nick dan toch nog even uitblonk. Want die was, die moest. Ja, dat vond ik mooi om te zien. Mooi om te zien hoe hij aan het strijden was voor plek. En dan uiteindelijk toch aan het einde toch nog even wat secondes verloor. Waardoor hij toch uiteindelijk erachter terecht kwam.
Ja.
Maar ja, daar ging het weer ergens om. Hè. 1 tot en met 14. Hè. We zaten natuurlijk allemaal in een mooi treintje. Dus ik kon daar wel van genieten.
Was hij dan jouw driver of the day?
Dan vond ik Williams natuurlijk ook wel zijn dingetje hebben. Maar naast Albon, ja.
Toch Norris, ja.
Ja, was toch wel Norris.
Oké. Goed dat je het nog even benoemde.
Ja, dat is, ik bedoel, die jonkies, die maken toch een beetje de race. Anders was ik in slaap gevallen.
Ja. Oké. Nou, mooi om te horen. Tot slot, dan over 2 weken reist de Formule 1 terug naar Oostenrijk, naar Europa. Ook een thuisrace voor Red Bull Racing natuurlijk.
Feestje.
Wat zijn jouw verwachtingen voor die race?
Nou ja, laat ik het zo zeggen. Red Bull is natuurlijk oppermachtig. Vorig jaar had volgens mij Perez daar ook weer de fout gemaakt. Maar ja, laten we het zo zeggen. Ik denk Red Bull. Overigens, Mercedes heeft hier ook wel eens een keer verrast. Dus als die goed in de data duiken, zullen die ook wel tot de conclusie komen dat ze denk ik hier wel mee kunnen komen. En Aston Martin. Nee. Max 1. Alonso 2. Hamilton 3. Dat gaat hem zijn. Ja, eigenlijk toch weer zoals dit. Ja,
de
herhaling, het is de snelheid. En ik zie die spirit bij Hamilton weer komen. Ik hoop dat dit het is. En Perez, ja, laat maar, die is afgeschreven wat mij betreft. Dus die drie gaat het zijn. En dan gaat het weer een mooi feestje zijn. Hè, er zijn heel veel Nederlanders die daar naartoe gaan. Omdat Nederland natuurlijk te duur is geworden als Grand Prix. Dus ik zeg feestje.
Ja, een feestje, je zei het al. En Perez afgeschreven, zei je. Hoe zie je dat dan gaan?
Nou ja, ik zie het vuur niet bij Perez. Kom op. Hey. Ik bedoel, net zoals nu in een Red Bull in dat treintje, toch zesde. Ik zie het niet. Dus dat gaat in Oostenrijk ook niet gebeuren.
Nou, we gaan zien of hij wat in Oostenrijk kan laten zien. Dankjewel, Tim. En heel graag tot de volgende.
Tot de volgende.